Het is nog altijd niet duidelijk wat er nou is gebeurd met de in Panama vermiste vriendinnen Chris en Lisanne. Op 1 april, vandaag 2 weken geleden, verdwenen de jonge vrouwen tijdens een wandeling. En sindsdien is er niets meer van ze vernomen. De ouders van Chris en Lisanne kwamen gisteren aan het woord tijdens een persconferentie.
Het is vreselijk om als ouders je kind plotseling kwijt te zijn. Als u zelf kinderen hebt, kunt u zich dat wellicht indenken hoe wij ons nu voelen. Maar we zijn er wel van overtuigd dat als er een spoor zou zijn in de bergen, deze mannen en vrouwen die gevonden zou hebben.
Ja, een vreselijke toestand voor de ouders en andere achterblijvers. En deze twee families zijn niet de enigen die dit overkomt.
De lotgenoten van deze ouders vinden steun bij elkaar in de vereniging Achterblijvers na Vermissing. Henk Langerak is van die vereniging. Langerak, goedemiddag.
Goedemiddag.
U heeft iets soortgelijks meegemaakt?
Ik heb 30 jaar geleden iets soortgelijks meegemaakt. Niet in de zin dat een kind van me vermist is, maar dat een schoonzusje van mij vermist geraakt is.
Mm-hmm. En nooit meer teruggezien?
En tot op heden nooit teruggezien.
Ja. Ook in zo'n vergelijkbare situatie in het buitenland, weg, wandelen?
Niet in het buitenland. Mijn schoonzusje is 's avonds thuisgekomen. Ja. En in die nacht is er iets gebeurd waar we wel sporen van teruggevonden hebben in de woning. Wat doet vermoeden dat er een misdrijf in het spel is. Ja. Maar daarmee houdt al onze informatie op.
Nooit iets vernomen. Wat dacht u toen u hoorde van de verdwijning van deze twee vriendinnen?
Ja, eigenlijk beleef je als achterblijver dan je eigen situatie ook minder of meer opnieuw. Je kunt je heel sterk inleven in wat ouders en vrienden en omgeving van de meisjes meemaken. Ja.
Maken ze door? Kunt u daar iets over zeggen?
Onzekerheid, boosheid, teleurstelling in wat er wel of niet gebeurt. Frustratie ook. Gisteren bekend geworden is dat de Panamese autoriteiten de zoekactie, de actieve zoeken echt staken. Dan gaat er echt wel even iets door je heen.
Ja. Kunt u beschrijven wat er dan door je heen gaat? Want ja, op een gegeven moment zeggen ze, ja, we zoeken niet meer. En dan sta je daar. En deze ouders moeten dan ook. Die gaan dan weer naar Nederland.
Ja, ja, voor jouw gevoel als achterblijven. Dat zijn ook de verhalen die wij terug horen binnen onze vereniging. Laat je eigenlijk degene die jij mist, laat je in de steek. Ja. En dat is natuurlijk een onvoorstelbaar
verhaal. Zo voelt dat. Ja.
Zo voelt dat soms voor achterblijvers. Ja. Mm-hmm. Een soort verraad, zeg maar, aan degene die je mist.
Ja. En dat blijft, hè? U zegt, in uw geval is het 30 jaar geleden dat een dierbare verdween.
Ja, eigenlijk verandert dat niet. Hè. Telkens als er opnieuw een aanwijzing komt, in de zin van, hè, er is misschien weer iets bekend, ook in onze eigen situatie, dan wil je daar weer achteraan. En dan wil je daar alles weer aan doen om te weten te komen of het ook echt een spoor is of dat het ook niets is. Hè. En in ons geval is het heel vaak natuurlijk niet zo geweest. Maar je hoopt steeds, je grijpt je aan elke strohalm, grijp je vast om jouw dierbare terug te vinden.
Ja. Is dat het verhaal dat het niet afsluiten van zoiets uiteindelijk de meeste pijn geeft en het grootste verdriet?
De onzekerheid die dat niet afsluiten met zich meebrengt, die maakt het gemis eigenlijk dat het steeds voortduurt. Ja. Bij een normaal, tussen aanhalingstekens, sterfgeval, dan kun je rouwen. En achterblijvers zeggen wel eens tegen elkaar, ik kan niet rouwen. Dat is volstrekt legitiem. Je moet proberen om je leven op te pakken en je leven weer in te richten. Maar je begrijpt, als je 30 jaar verder bent, dan kun je dat gemakkelijker zeggen dan wanneer je net twee weken je dochters mist.
Ja, dan kunt u voorstellen wat er gebeurt als je hels achterblijvers je kinderen erachter laat in een ver land als Panama.
Ik kan me dat zelf niet voorstellen, maar gewoon de onzekerheid en het voelen als dat je Chris en Lisanne in de steek laat, dat zal er wel degelijk zijn. En dan moet je al je zeilen bijzetten, zeg maar, om ook verstandig te zijn. Want wat ik begrijp uit de media, kun je daar op dit moment als ouder niet echt heel veel doen. En dat maakt het misschien nog wel extra lastig. Want juist in de begindagen, weken van zo'n vermissing wil je eigenlijk niks liever doen dan zelf ook zoeken. Of in ieder geval het zoeken door politie, justitie en door anderen ook zoveel als mogelijk stimuleren. En nu moet je op het vliegtuig naar Nederland stappen in de wetenschap van het actieve zoeken, dat doen we niet meer.
Ja. En dan bent u betrokken bij de vereniging Achterblijvers na Vermissing. Hoe moet ik me dat voorstellen? Achterblijvers die elkaar helpen, met elkaar praten?
Onze vereniging wil vooral staan voor het lotgenotencontact. En dat is inderdaad dat je achterblijvers met elkaar in contact brengt. En dat ze naar elkaar kunnen luisteren. Waar wij aan een half woord voldoende hebben.
Ja.
Dat geeft achterblijvers erkenning en herkenning. En dat is ook heel belangrijk. Waar je omgeving al heel snel zegt van... Ik haak af. Hè. Ik hoef dat verhaal niet opnieuw te horen.
Ja.
Wij weten het nu wel. Daar vind je achterblijvers. Ze kunnen elkaar daar vinden. En daarnaast proberen we ook, voor zover we dat ook kunnen... met name bijvoorbeeld slachtofferhulp... die nu achterblijvers ook in de eerste lijn ondersteunt... dat we die zoveel mogelijk bij de les proberen te houden... en aan te spreken op de verantwoordelijkheid die ze hebben namens onze samenleving... om achterblijven, vermissing niet alleen een zaak van achterblijvers te laten zijn... maar vermissing is een zaak, denken wij, van onze hele samenleving.
Ja, ik denk dat het ook nog een hele acceptatie is... voordat je jezelf achterblijver noemt. Hè? Dat je nog heel lang denkt van ja...
Eigenlijk geef je dan een stukje verlies toe ten aanzien van degene die je mist.
Ja.
Maar wij denken wel dat we met die naam ook wel de lading dekken.
Mm-hmm.
Omdat je bent geen nabestaande, je bent achterblijver. Want je weet niet wat er met je dierbare gebeurd is.
Ja, enorm onzeker. Nou komen die ouders dus donderdag terug naar Nederland. Er komt een heleboel op ze af. Hè? Heel veel aandacht van de pers hoogstwaarschijnlijk. Wat zou u ze aanraden, die ouders?
Wat ik ze aan zou willen raden is denk goed na over welke contacten jij met de pers wil. Laat je daarbij ook informeren en adviseren. Wat soms ook werkt is het vragen om een vertrouwenspersoon.
Ja.
Waarmee je als achterblijver ruggespraak kunt hebben. En die jou echt kan begeleiden in dat proces van omgaan met de pers. Ik begrijp dat je nu op elke vraag van de pers ja wil zeggen. Want je hebt maar één doel. Je wil je kind terug. Maar je wordt tegelijkertijd ook publiek bezit. En daar evenwicht in vinden. Dat is denk ik voor achterblijvers heel belangrijk.
Denkt u dat u in uw eigen verhaal... dat u er ooit achter zal komen wat er met uw schoonzus gebeurd is?
Ik hoop dat wij daar ooit achter komen.
Ja, want dat gevoel blijft dus, hè?
Ja, dat zeggen we met een zekere regelmaat tegen elkaar. Dat je dat eigenlijk nog zou willen. Om tenminste dat wat er van haar rest... Ik denk niet meer dat mijn schoonzusje nog in leven is... maar dat wat er van de rest, dat je dat een plek kunt geven. En dat je ook kunt beginnen met rouwen. Als vermissing iets typeert... is dat je feitelijk eigenlijk niet kunt beginnen met rouwen... omdat je niet een plek hebt... waar je naartoe kunt, omdat je geen afscheid kunt nemen... omdat je niet weet wat er gebeurd is. En wij zouden dat nog wel heel graag kunnen doen.
Ja, dat voor wat betreft uw verhaal.
Ja.
Hartelijk dank. Henk Langerak, fijn dat u uw verhaal deed. Hij is van de vereniging Achterblijvers na Vermissing.